We hebben er is daar een nieuwe, hoe heet zo iemand, filiaalhouder. En die was helemaal niet zo blij met het initiatief van zijn vorige collega. Dus nou ja, het is allemaal erg moeilijk. De contacten lopen niet heel lekker meer. En we willen ook niet te veel een belasting en belemmering zijn voor hen. Dus volgende week is het hek op slot. Maar er is genoeg, als je een beetje door de buurt rijdt, is er heus wel plek te vinden. En volgende week, we zullen nog wel even iets over op de mail zetten. Er zijn hier nog wel wat plekken achteraan, bij een beetje richting het spoor. Dat is ook maar, je kan altijd in een grote parkeergarage terecht. Dus dat is één ding. Ja, we zijn afgelopen, nu na het seizoen, zijn we gestart met een aantal connectgroepen. Er waren al wat groepen die van start waren gegaan. En in het begin, nou ja, we hebben de afgelopen jaren daar een beetje een zoektocht in gehad van hoe gaan we dat allemaal weer opbouwen. Er was wel behoefte, hebben we begrepen, aan mensen om samen te komen. En we hebben ervoor gekozen om toch weer een nieuwe start te maken. En dat is vorig jaar zijn er al wat groepen gestart. En nu na de zomervakantie zijn er weer een aantal groepen gestart. En het leek ons gewoon heel goed om mensen eventjes die een groep leiden, om die even naar voren te halen, zodat jullie ook een beeld hebben bij wie dat zijn. He, want er is een mail uitgegaan. En, of een brief, hoe noem je dat? Een contactbrief, informatiebrief. Maar om ook even de gezichten te zien van de mensen die achter die connectgroep staan, als het ware. En met daarbij natuurlijk ook de vraag van, als je behoefte hebt om samen te komen, meld je dan ook aan. Want dat is altijd heel lastig als je aan de ene kant een behoefte voelt of inventariseert en je gaat daar actie op ondernemen en dan vervolgens blijkt die behoefte eigenlijk ogenschijnlijk niet zo heel groot, omdat er nog weinig reacties zijn gekomen. Dus we dachten, kom even naar voren, de mensen die Judith en Martijn, Mark en Barbara, Aletta en Frank, Arie en Annemarie. Ja, ik kan Hanneke en Jacco ook vragen, maar hun groepen zitten vol. Ze hebben twee groepen. Er is geen plek meer, hè? Nee.
Ja, goedemorgen. Even hier staan, straks zo aan de zijkant. Weet je, wij, Judith en ik hebben altijd een, zoals we het noemen, prayer time, één keer per week. En dan pakken we een avond en dan zoeken we gewoon God en delen we ons hart met elkaar en met God. En laten we God daar ook, in spreken. Goed, er zijn altijd dingen waar we echt voor op de, wat we op ons hart hebben. En een van de dingen was dat we ook op een bepaald moment aan het bidden waren gewoon voor de gemeente, voor groei, voor, we willen Gods Koninkrijk gewoon in Nijmegen zien, in deze omgeving zien. En er gebeuren zoveel mooie dingen en dat is gewoon genieten. En, maar we willen eigenlijk nog meer. En een beeld wat ik kreeg, was die van een circus tent. Weet je, zo'n mooie ronde tent met zo'n grote hoed en dan zo'n mooi rond. Beetje, en het idee, ik had zoiets van, het beeld van, maar als die tent groter gaat worden, wat heb je dan nodig? Is tentpalen. Het zijn mensen die waar je op kan steunen. Waar de gemeente door kan groeien. Waardoor de tent groter kan worden. Weet je, dus we hebben, het is iets wat je met elkaar moet doen. Als gemeente moet doen. Waar je met elkaar, je moet stevig staan. Je moet een stukje kracht kunnen hebben om dingen kunnen vasthouden. Nou, en dat is het beeld dat ik echt had van, weet je, als we als gemeente willen groeien, ook gewoon fysiek in aantallen, ook fysiek in wat dan ook, in Gods Koninkrijk, dan moeten we het met elkaar doen. En we moeten tentstokken hebben die tent groter kunnen maken. Want anders lukt het niet en dan zakt het doek naar beneden. En dat is een van de dingen wat ik denk van, dat willen wij gewoon met onze connectgroep bereiken, hè? Dat we met elkaar gewoon groeien. Dat we sterke christenen worden. Mannen en, nog meer mannen en vrouwen Gods. Waarvan, waar we als gemeente op kunnen steunen. Nou, en dat, ik heb wat dat betreft, we hebben er heel veel zin in. Om dat groter te laten worden. En gewoon met elkaar samen te bidden. Met elkaar samen God te aanbidden. Met elkaar te leren. En ik denk dat er daar goed materiaal voor is. Wat echt Gods Koninkrijk verder gaat bouwen. Dus goed, we kunnen wel aanmeldingen gebruiken. Anders wordt het een beetje woensdagavond. Op de woensdagavond, aanstaande woensdag en dan elke twee weken. Dus mail Petra of kom naar ons toe.
Dan ga ik even naast Annemarie staan. Ik merkte dat er vanuit Helping Hands, ook vanuit de gemeente, maar ook van behoefte is eigenlijk aan een soort basiskring. Er komen bij Helping Hands ook een aantal vrouwen die zoiets hadden van Judith, ik wil met je praten. En ik zei, dat is heel fijn, maar dat wordt een beetje heel vol. Volgens mij is het heel goed om dat met elkaar te doen. En Annemarie zei, hey, ik wil dat graag samen doen. Nou, vind ik ook fijn. Dus wij gaan samen een vrouwenconnectgroep starten op de donderdagochtend. Volgende week donderdagochtend de eerste keer. Ja, goed. En dat is echt een basisgroep. Dus echt een groep voor vrouwen die eigenlijk nieuw zijn, jong zijn in het geloof. Met elkaar gaan nadenken over, hey, wat doen we eigenlijk met elkaar? Wie is God, wie is Jezus en hoe kun je dat vormgeven in je leven? En we hebben al een aantal aanmeldingen, maar hij is nog lang niet vol. Kijk ook eens in je omgeving of je mensen hebt dat je denkt, hey, die zouden misschien wel graag eens aan willen haken. Gewoon eens even wat willen horen. En kom naar ons toe of mail Petra, dat kan altijd.
Oké, nou zo'n 2 jaar geleden toen wij terugkwamen uit Engeland, kreeg ik het op mijn hart eigenlijk gewoon om. De groep mensen, we kwamen in de gemeente eigenlijk, we zagen dat de jongeren, dat die echt wel goed met elkaar samen verbonden waren. En ook het gevoel hadden van echt een sense of belonging in de gemeente. Maar de mensen die eigenlijk eind dertigers en daarboven, die had ik de indruk dat die een beetje voelden dat ze er een beetje de langzij bij hoorden. En om daar een verschil in te maken, heb ik toen het idee begonnen met een aantal vrouwen samen te komen. Dus we zijn nu ruim 1,5 jaar of 2 jaar al bezig. En ik begon met de stoutmoedige idee gewoon om elke week samen te komen. Dan zegt iedereen, dat gaat helemaal niet druk. Maar het is tot nu toe, hebben wij elke woensdagavond hebben wij kring gehad met 6 vrouwen. 6 vrouwen die elke week dus kwamen in de leeftijdsgroep van de categorie van eind 30 en hoger. Deze vrouwen waren niet vrouwen die alleen maar thuis achter de geranium zaten en dus tijd zat hadden. Dit zijn vrouwen ook met een carrière, maar die bewust daarvoor gekozen hebben. Ik wil gewoon investeren met andere vrouwen in de gemeente. Wie ben ik? En wat is mijn plek hier in de gemeente en in het koninkrijk? En daar zijn we dus mee bezig gegaan de laatste 2 jaar. We komen elke woensdagavond bij elkaar. En we beginnen met eten. Vooral omdat mensen ook, ze werken. En dan is het allemaal best wel lastig om dan op tijd bij ons te zijn. Wij wonen in Elst. Maar goed, we beginnen om 6 uur beginnen wij met eten. Dan hebben we een stuk ook contact met elkaar. Hoe gaat het met je? Waar ben je mee bezig? Daarna hebben we een stuk ook dat we een verdieping hebben voor het onderwerp. We zijn nu ook met Hosting the Presence daarmee bezig. En een ander onderwerp over de vrucht van de geest. Gewoon om te kijken, wat is het karakter van God en hoe kunnen we daarin leven? Hoe maken we dit praktisch in ons leven, thuis, op de werkplek of waar dan ook? Dat is een beetje de groep die we hebben. Uit mijn groep wordt nu een nieuwe groep geboren. En dat is Hostans, die gaat samen met Ellen een groep beginnen in hun regio, want in Kuik. Geef ik het nu door aan jou.
Ja, wij inderdaad vanuit Ellen ontstaan, vanuit Ellen, vanuit Annemarie ontstaan, ga ik samen met Ellen waarschijnlijk in Kuik of in Haps. We zijn nog even bezig met de locatie, afhankelijk van hoeveel vrouwen zich bij onze groep gaan aansluiten. We beginnen als vrouwengroep, omdat we het niet prettig vinden als er maar 1 man bij zou zijn. Ik denk dat de man dat zelf ook niet zo prettig zou vinden. Het is niet dat wij afwijzend staan tegenover een gemengde groep, maar de vrouwen die wij nu in onze regio hebben gezien, die zijn of met een onbekeerde man, waardoor het moeilijk is om daar dus een groep mee te houden, of alleenstaand. Nogmaals, als er meer mannen zijn, stel dat we dadelijk in 1 keer 3 mannen hebben in de regio, die ook mee willen doen, dan is er een optie om een gemengde groep te starten. Dus ook als man voel je vrij om je aan te melden, of als je iemand weet in die regio, dan kunnen we dat in gedachten houden. Zolang er geen groep is bij ons in de regio, wil ik de mannen wel vooral aanmoedigen om een andere kring te bezoeken. Ik weet dat sommigen dat al doen, een mannenkring hebben. En zodra we dan meer mannen in de regio hebben, zullen we dat wel doen. We starten dus als vrouwenkring. We zijn nu met 4 vrouwen in ieder geval. En we hopen dat er nog meer vrouwen bij zullen komen. We komen elke woensdagavond, of nee, om de twee weken, de woensdagavond bij elkaar. De inhoud zal hetzelfde zijn als de vrouwenkring, zoals we dat van Annemarie hebben mogen leren in Elst. Dus dezelfde soort opbouw, alleen geen eten samen. Want ik ben een van die vrouwen die dus, en Ellen ook, die werken en dus geen tijd hebben om voor iedereen te gaan koken. Dus voel je vrij als je als vrouw zegt, ik wil erbij en ik wil graag voor iedereen om de twee weken koken. Mag. Maar we beginnen dus in principe, tijd zal waarschijnlijk, ik heb nog geen concrete afspraken gemaakt, maar het zal rond 8:00 zijn dat we beginnen. Ik denk tussen 7:30, 8:00 zo inloop, koffie. En dan tegen 8:00 zo van start gaan. Als je dus interesse hebt, meld je aan. Dat mag bij mij. Je mag me aanspreken. Heb je geen gegevens van mij of ben ik alweer uit de kerk dadelijk weg? Stuur een mailtje naar Petra. Die kijkt er ooit wel een keer naar. en dan komt dat vanzelf ook weer bij mij terecht. Je mag je ook aanmelden bij Ellen natuurlijk. Wij doen het gewoon samen. En dan horen we het graag. Op de woensdagavond om de twee weken. En we beginnen na de herfstvakantie.
Nou, ik ben dan degene die zich mag ontfermen over al die zielige mannen die graag in gemene groepen zitten, maar... niet welkom zijn, want ze zijn maar alleen en ze wonen op de verkeerde plek en dat allemaal. Wij zijn een jaar geleden begonnen met het vaderhart van God. En je begrijpt wel, dat hebben we ook uit nodig, want er zijn veel moeilijke dingen in het leven waar we mee aan de slag moeten. Dit was maar een klein voorbeeldje, maar vaak zie je wel dat we onze eigen vader in ons leven een invloed heeft gehad, waardoor we niet echt het beeld van God hebben gekregen zoals hij werkelijk is. En daar hebben we ons het afgelopen jaar mee bezig gehouden. En het komende jaar loopt dat thema wel door, maar gaan we ook verder met Hosting the Presence, zoals dat nu het gemeentethema is. We komen eens in de 14 dagen bij elkaar. We beginnen om 8:00 en dan vanaf 7:30 is er bij mij thuis koffie. Donderdagavonden, we hebben het afgelopen donderdag gehad, dus over 14 dagen is het weer. En mensen die willen komen, zo zeg maar vanaf een jaar of 30, zijn van harte welkom.
Ja, nou, dan de connectgroep die bij ons gaat starten. En dan bedoel ik Frank, Aletta, Barbara en mezelf. De connectgroep die wij voor ogen hebben, dat is eigenlijk een 20ers en 30ers connectgroep. Midden, eind 20. 30. Dus eigenlijk voor mensen die bezig zijn, zeg maar, na hun studie, na hun opleiding, bezig om hun leven op te bouwen. Misschien ben je single, misschien ben je al getrouwd, misschien ben je nog bezig om een partner te zoeken. Of nou ja, heb je al een baan, ben je nog bezig om te zoeken. Eigenlijk voor die groep, hè, die echt bezig is om stappen te maken, keuzes te maken. Hoe ga ik me inzetten voor de kerk, hoe ga ik me inzetten voor mijn werk, voor mijn gezin? Welke zaken zijn daarin belangrijk? Voor die groep, dus zeg maar midden, eind 20 en 30ers. Dat is eigenlijk de groep die wij voor ogen hebben. We gaan samenkomen op 9 oktober voor de eerste keer, dus een donderdag. Vanaf 7:45 ongeveer, 8:30 gaan we dan starten. En Aletta, ik geef jou nu even het woord om nog iets toe te voegen.
Dat doe ik graag. We starten bij jullie. Ja, en daarna, als het goed is, gaan we naar Elst. Dus we gaan het om en om doen, zodat we een groot bereik hebben. En Frank en ik zijn hierbij betrokken geraakt, omdat we heel graag samen een stap willen maken. En we wilden ons eerst aansluiten bij een connectgroep. Het was allemaal nog in opbouw. En toen kwamen we eigenlijk er zo uit en ook... geloof dat God wil dat wij hier niet maar een beetje op aarde lopen te... Pruts is niet een goede woord, maar ik weet even niet, zoiets gauw iets anders. Maar dat wij ons realiseren wie we zijn. Weet je, ik dacht even bij mezelf gewoon aan een gezin. Ik denk, toen... weet je, natuurlijk, het is niet helemaal uitgekristalliseerd. En het is misschien niet ook een voorbeeld wat een beetje mank gaat. Maar als je een gezin hebt, als je in de cultuur van je gezin, hè, waarin je als het ware je normen en waarden, je ideeën, je principes, je levensstijl, alles als het ware in je kinderen giet. Kijk, er komt een moment, tenminste, de een zal daar meer last van hebben dan de ander, maar dat die kinderen dan denken, oh, dat vind ik helemaal niet leuk, al die ideeën van mijn vader en moeder en zo. Maar uiteindelijk zie je toch heel vaak, als het goed is, en de basis is goed, en er is liefde, dat als je kinderen groot worden en opgroeien en zelfstandig worden, dat ze heel veel dingen van die cultuur als het ware mee hebben genomen. En ik denk, en dat is eigenlijk wat God gedaan heeft. Hij heeft het mens geschapen, hij heeft zijn cultuur in de mens, wat in de hemel is. En we mogen dat als het ware meenemen. En ik las een stukje, en ik heb het gewoon maar even vertaald, dan stond in een Engels boek, in een oud boek, het is een oud boek van Watchman Nee. En misschien heel veel mensen weten waarschijnlijk helemaal niet wie Watchman Nee is, maar hij is een Chinese voorganger die ergens begin 1900 heeft geleefd. Ontzettend lang in de gevangenis heeft doorgebracht, ook vanwege zijn geloof in China in die tijd al. En heeft veel geschreven. En hij heeft een boek geschreven, The Normal Christian. Normal Christian Life heet het. Normale christelijke leven. Ik heb het nog ergens in de boekenkast en het ruikt heel oud. Weet je, dat is een antiquariaat boekje. Ik zie wat mensen knikken die denken, oh, dat staat ook nog ergens bij mij hoog op de schap. Hè? Maar hij schrijft over het normale christelijke leven. En hij schrijft, iedere normale christen heeft een rivier van levend water die uit zijn of haar binnenste stroomt. En dat is dezelfde rivier die vanuit de troon van God stroomt en genezing en leven brengt aan de volken. He, Jezus, en dit wat hij geschreven heeft, zijn allemaal dingen die gewoon direct uit de Bijbel komen. Als je nou denkt van nou dit verhaal dat klopt niet, ik wil de tekstverwijzingen, dan moet je maar een mailtje naar mij sturen, dan zal ik ze je erbij terugsturen. He, maar dit water, het levende water, lest al onze honger en dorst. Iedere normale christen heeft een ontmoeting en een geestelijke ervaring gehad met de almachtige God, waardoor ze door het, als het ware door het mystieke proces van wedergeboorte zijn gegaan. Want daar kunnen wij helemaal net zo goed als we in het natuurlijke, de conceptie, en er zijn prachtige video-DVD-opnamen van, en weet ik het allemaal nog weer, maar toch, eigenlijk snappen we het nog steeds niet. En zo is het ook met de wedergeboorte. Het is een boven ons vermogen gaande proces, wat er dan gebeurt. Hij zegt, iedere normale christen heeft de gedachte van Christus. Ze wandelen als nieuwe schepping op deze aarde en hebben deel aan de goddelijke natuur. Ze hadden gebedsbijeenkomst waarbij het hele gebouw schudde. Onder de aanwezigheid van God. Hun schaduw zette genezing vrij en mensen genazen. Delen van hun kleding werden gebruikt om zieken te genezen. Er waren zoveel wonderen dat er zelfs gesproken werd over buitengewone wonderen. Klopt ook, staat ergens in Handelingen. Ze deelden hun leven met elkaar en gaven weg wat ze niet nodig hadden. En de gaven van de geest stroomden in de gemeente. Hun perspectief was dat ze met Christus gezeten waren in de hemel. Ze waren Gods gezanten, ambassadeurs van het koninkrijk. Geroepen om verzoening te brengen. Iedereen is geroepen als koning en priester. God, de schepper van hemel en aarde, werd door hen gekend als vader, als geliefde, als vriend. En tovenaars, die waren zo onder de indruk, allemaal hè, mensen die occult bezig waren, die waren zo onder de indruk dat ze geld over hadden, om ook die wonderen te kunnen krijgen die normale christenen hadden. En op het moment dat ze vervolgd werden en in de gevangenis terechtkwamen, werden ze door engelen vrijgelaten. Ze hadden bijeenkomsten met mensen die zo hongerig waren naar God, dat ze de hele nacht bleven zitten, uit het raam vielen, dood waren en vervolgens weer opgewekt werden. Ze wandelden in zoveel geestelijke autoriteit en kracht dat de Heilige Geest het hen bijna moest verhinderen om ergens heen te gaan. Zo gedreven waren ze. En ik dacht, weet je, toen ik dit nog weer eens las, ik dacht, ja, als wij dit zouden lezen, dan zouden we denken, wow, dit is een extreme opwekking, man. Maar weet je, dit was het normale christelijke leven. Want dat is waar de Bijbel over spreekt. Dit is de cultuur van het koninkrijk waar het om gaat. En als we praten over de cultuur van het koninkrijk, dan praten we helemaal niet in de allereerste, hè, dan is helemaal niet de allereerste focus, ah, wij moeten een gemeente worden als in Bethel of als weet ik veel waar nog dan ook op de wereld. Wij zijn Berea Nijmegen. Wij zijn een unieke gemeente. Wij hebben onze eigen DNA. Als het om de cultuur van het koninkrijk gaat, dan zijn we ook helemaal niet bezig om allerlei manifestaties na te streven. Dat is helemaal niet de focus. De focus is Jezus. De focus is intimiteit met God. Als het om de tegenwoordigheid van God gaat. Daar gaat het om. Ik zei straks nog tegen Jacobus, je hebt het gras voor mijn voeten weggemaaid van vorige week. Want eigenlijk dacht ik, van, nou, ik ga deze zondag spreken over de basis intimiteit met God. Maar het hele concept, de tegenwoordigheid van God, het hele concept, de cultuur. Ik wil er een plaatje van laten zien. Ik ben niet zo van de plaatjes, dat heb ik al eens vaker gezegd. Maar het is iets wat mij in de afgelopen week, of afgelopen twee weken, heel erg geholpen heeft. Omdat ik door een cursus, een school waar ik aan begonnen ben, dit plaatje kreeg. Weet je, ik denk iedereen, dat is denk ik een heel belangrijk ding. Iedereen heeft zijn eigen cultuur. Je hebt je eigen persoonlijke cultuur. Je hebt je gezinscultuur. Je hebt je cultuur van je plaats waar je opgegroeid bent. Als je daarover na gaat denken, dan is dat veel groter. Voor mij is jarenlang, ik ben nog geen cultureel antropoloog. Maar cultuur is iets, daar maken mensen hun studie van. Maar een cultuur, je hebt een cultuur van je land. We hebben hier verschillende mensen uit verschillende culturen. En iedereen heeft zo zijn eigen ideeën over dingen. Maar in dit plaatje, ik denk als wij spreken over de cultuur van het koninkrijk. Dan zitten we helemaal, dan, ja, Lieselot vroeg mij net, waarom staat dat niet in een andere volgorde? Ik weet het niet. Het was gewoon zo. Dus ik heb het ook maar gewoon zo genomen. Ik ga het niet veranderen, het is ook niet van mij, het is van iemand. Anders. Ik heb het gejat, gestolen bedoel ik. En ik dacht van, ik ga het gewoon meenemen, want het heeft mij geholpen om erover na te denken. En ik vond het eigenlijk ook heel confronterend. Want deze meneer, die ging mij uitleggen, of die ging uitleggen aan heel veel andere mensen trouwens ook, van, het begint bij de ervaring. Zo van, als het om cultuurverandering gaat, of om bouw, of om het ontstaan van een cultuur, daar gaat het eigenlijk nog meer om eerst, dan gaat het om de ervaring. Zo van, je hebt een ervaring ergens mee. Ja, en doordat je die ervaring hebt, en hij maakte dat eigenlijk, hij nam het voorbeeld genezing. Zo van, stel je voor, je bent ergens en jij ziet dat iemand genezen wordt. Je komt uit een cultuur en een achtergrond waarbij genezing, that is not done. God geneest niet meer in deze tijd. Dat is jouw concept, dat is jouw achtergrond. En je bent ergens en er wordt voor iemand gebeden en die geneest. Dat is jouw ervaring. Dan heb je dus een ervaring, een andere ervaring. Die is eigenlijk niet in overeenstemming met wat jouw cultuur is. En door die ervaring ga je, ja, dat houdt je bezig. En ik vond het heel herkenbaar, want zo ging het bij mij ooit ook. Het gaat je bezighouden, je gaat erin groeien, je gaat lezen. Dan kom je op een gegeven moment op zo'n punt dat je denkt, ja, ik heb er al heel veel over gelezen, er is over geschreven. Het is goedgekeurd. En dat is ook een moment waarop jij soms keuzes moet maken. Die keuzes die kunnen ook heel beroerd zijn. Hetzelfde voorbeeld kun je zeggen als het om de doop gaat. Kan zijn dat je op een punt komt dat je denkt, ja, als ik nu verder ga, dan betekent het misschien wel dat ik, als ik me volwassen laat dopen, dat ik niet meer in mijn kerk kan blijven. Dus dat noem je dat is een soort keerpunt. Maar als je daar gekomen bent en je hebt ervoor gekozen, als het ware, dat zijn natuurlijk niet van die bewuste processen, dat je daar zo, maar zo werkt het een beetje. En je gaat verder in dat gedachtegoed. Je gaat verder nadenken, ja, je hebt genezing, ja, inderdaad, God geneest. Dan kom je op een gegeven moment op het andere stuk terecht. Dan heb je overtuiging. Of eigenlijk is het een belief system. Het wordt een geloofssysteem. Jij kunt anderen alles vertellen over genezing. Je hebt erover gelezen, je bent naar conferenties geweest, je hebt Ouwe Neel erop nageslagen, met een dik theologisch boek over genezing. Je kunt het. En ik dacht, ja, hij zegt, en dan stoppen mensen. Dan is het een overtuiging geworden, een geloofssysteem geworden, wat in jouw denken zit, waar je helemaal achter staat. Maar je legt nooit iemand de handen op. Je bidt nooit voor een zieke. Hij gelooft er wel in. Tuurlijk geneest God. Maar daar stopt het. Hij zegt, en deze man zei, hij zegt, en daar vindt eigenlijk de, hè, daar blijven wij als ook heel veel christenen steken. We geloven allemaal in de kracht van de Heilige Geest. We geloven allemaal in de kracht van het Koninkrijk. We geloven allemaal, maar het is allemaal hier. En we hebben het nodig. Willen we als het ware een cultuur krijgen van waaruit wij gaan leven. Dat betekent dat er een levensstijl moet ontstaan. Dat die geloofssystemen, die waarden en die normen uitgeleefd moeten gaan worden in ons leven. En daar hebben we die ervaring voor nodig. We hebben het nodig dat als het om de tegenwoordigheid van God gaat. Weet je, ik kan wel weer een preek bedenken over de tegenwoordigheid van God. Ik hou altijd redelijk goed bij waar ik over spreek in de afgelopen jaren. En ik heb ontdekt dat ik 16 preken heb gemaakt. De afgelopen jaren, van 10 jaar terug tot nu, ongeveer 16 keer over dit onderwerp heb gesproken. En ik dacht, ik ga niet weer over de tegenwoordigheid van God spreken. We moeten het ervaren. Want als we de ervaring hebben, dan is het heel makkelijk om ervan uit te gaan leven. En dan ontstaat het proces van, goh, ik heb iets ervaren, ik ga eruit leven. En dan, je gaat eigenlijk de andere kant op, zeg maar. Ik hoop dat het duidelijk is. En als het niet duidelijk is, zal ik het nog ooit wel eens uitleggen als ik het zelf beter snap. Maar het was voor mij echt ik dacht echt toen ik dat plaatje zag, ik denk, dit is zo simpel. Maar ik denk, ja, maar ik zit denk ik best wel vaak bij die 75% overtuiging. Want over heel veel onderwerpen, die zelfs gebaseerd zijn op ervaring, dat heb ik allemaal getoetst, daar heb ik over gelezen, en daar hou ik van, en ik hou ervan om dingen te onderzoeken. En zo, ik heb het wel in mijn hoofd. Maar mijn levenscultuur, het is niet deel geworden van mijn cultuur. En ik denk, dat is waar het God om gaat. Hij wil een cultuur van zijn koninkrijk zien. Hij wil dat wij leven vanuit de tegenwoordigheid van God. En de tegenwoordigheid van God is niet een abstract theologisch principe of iets mystieks of iets vaags. De tegenwoordigheid van God is het hier en nu, waar jij nu bent. Een geestelijke realiteit die je niet ziet. Want God is er. En hij vraagt, hij verlangt ernaar dat we in die tegenwoordigheid van hem kunnen komen. En dat we hem gaan leren kennen. En dat we gaan ontdekken wat er allemaal in die cultuur van dat koninkrijk hoort. En kan en mag. God is bijvoorbeeld vrijgevig. God is zo vrijgevig. Hij heeft zijn eigen zoon gegeven. En binnen de cultuur van het koninkrijk mogen we vrijgevig zijn. En het heeft niks. Ja, de collecte, die ben ik natuurlijk weer vergeten. Maar de collecte heeft niks met geld te maken. Het heeft te maken met een hart. Waarin je open staat. Waarin je vrijgevig bent. Waarin je ernaar verlangt om je leven. Zoals Paulus zegt. Die zegt ergens in Thessalonicenzen. Zegt hij: ik heb niet alleen verlangd het evangelie. Maar ook mijn leven met u te delen. Dat is leven vanuit Gods tegenwoordigheid. En in Gods tegenwoordigheid, daar hoort, weet je, wij maken dan zo'n, daarom ben ik eigenlijk begonnen met dat stukje van What's Me Need. Ik dacht, ja, wij maken zo'n onderscheid. We hebben het altijd over het bovennatuurlijke. Dat is onzin. Dat is gewoon het natuurlijke. Misschien is de rest wel bovennatuurlijk, dat weet ik ook niet. Maar ik denk, het is gewoon voor ons als christen deel van het koninkrijk van God, is dit het natuurlijke leven. En ik wil zo graag, dat is wat ik gewoon wil delen. En ik ga Jacobus nog vragen om iets te delen, of een klein getuigenis te delen. Maar ik denk, ik wil van die 75% naar cultuur. Dat is mijn verlangen. Ik wil van die 75% belief system, of overtuiging, naar een levensstijl, naar een cultuur. En ik denk, en dat heeft te maken met alles wat je in je leven doet. Dat heeft te maken met hoe je met je kinderen omgaat, hoe je je geld besteedt, hoe je in je huwelijk zit, hoe je naar het buitenland gaat. Dat heeft te maken met je carrière, met je roeping. Het heeft gewoon met te maken met hoe leef jij iedere dag met God. En daar kan van alles in komen. En daar kunnen engelen deel van uitmaken. Daar kunnen de gaven van de geest hebben daarmee te maken. Daar heeft eigenlijk, dat is gewoon, het is één pakket wat je aangeboden krijgt. Hè? UPC of zoiets, maar één pakket. Je bent geconnect met de hemel. Nou, dat is ook nog best wel een... Ja, hè? Je bent geconnect met de hemel. En God biedt ons één pakket aan waarin hij zegt, dit is mijn tegenwoordigheid. Hier mag je in leven. Hier mag je in bewegen. He, dat is wat Paulus zegt. Als hij met de Grieken of de... moeilijke berg. Ik ben hem even kwijt. Hij is met een aantal hoge mensen uit een andere cultuur aan het praten. En hij spreekt als het ware op hun cultuur in. Ach, kijk, wat een schat ben je toch. Hij weet precies wat ik lekker vind. Nootjes. Wil je weer terug? Maar Paulus zegt, in hem zijn wij, leven wij en bewegen wij. En daar gaat het om, in de tegenwoordigheid van God. En dat we gewoon, ja, daar past alles in. Daar past alles in. Maar ik denk, hij vraagt, en dat is eigenlijk wat God vraagt. Waarvan ik het gevoel heb dat God het vraagt. Willen wij als gemeente, willen wij als Brea Nijmegen, wil jij als individu, wil jij hier naar kijken? En ik dacht van ja, ik heb erover na zitten denken. Ik denk, ik heb echt in de afgelopen jaren echt verschillende ervaringen gehad met de directe tegenwoordigheid van God. Want ik denk dat is nog wel even goed om misschien even nog een heel klein onderscheid in aan te brengen. Je kan zeggen van, we leven in de tegenwoordigheid van God. En op sommige momenten is God misschien meer tastbaar aanwezig dan op andere momenten. Dat wil niet zeggen dat hij er niet is. Kijk, dat is natuurlijk hetzelfde als dat je getrouwd bent. En dan weet je gewoon, je bent gewoon deel van elkaar. Maar ja, Theo is nu gewoon even in Noorwegen. Zij is, in die zin is hij niet fysiek hier. Maar dat wil niet zeggen dat ik nu denk van, ja, maar ik ben geen deel meer van hem. Snap je? Dus ik denk op sommige momenten is God heel erg duidelijk tegenwoordig. En ik heb een aantal keren in mijn leven gehad dat ik echt de kracht van God in mijn leven zo duidelijk heb ervaren. Dat ik echt niet meer kon opstaan bijvoorbeeld. Voelt ook heel gênant. Als je gewoon ergens ligt. En je kan niet opstaan. Omdat de zwaarte van God op je leven is. Of je ziet... Ik weet van mensen die zien beelden waarin God zo duidelijk spreekt. Mensen die de stem van God horen. En ik zei het net nog even toen we voor de dienst... Voor de dienst wordt er trouwens altijd gebeden. Dus als je hier op tijd bent en je wil meedoen en je wil lekker opgevuurd worden... dan kan je altijd hier om het hoekje... daar is een hockey of zo. En daar bidden we met elkaar. En... Ik las deze week een stukje getuigenis. En dat ging over John Wesley. En dat was echt een mooi verhaal, vond ik. Weet je, veel mensen die weten wel wie John Wesley is. Als je een beetje in de kerkgeschiedenis bekend bent, dan weet je dat John Wesley een grote opwekkingsprediker was. Ergens in de 1800, 1700 misschien al wel. Maar in ieder geval ergens lang, lang, lang geleden. Hij heeft Engeland op zijn kop gezet. Hij is de stichter, de founder van het methodisme. Van heel veel kerkgenootschappen zijn uit zijn opwekkingen ontstaan in die tijd. En er wordt ontzettend veel geschreven over John Wesley. Over zijn enorme impact die hij ook op sociaal en maatschappelijk niveau heeft gehad. Maar er zijn twee dingen die weten heel weinig mensen van hem. Dat in die tijd, toen John Wesley zijn bijeenkomsten hield, waren er echt kinderen. Er zijn echt boekjes met getuigenissen van kinderen. Jonge kinderen. Toen hadden ze nog geen kinderdiensten. Die kinderen waren gewoon onder het gehoor van John Wesley. En die kinderen die gingen profeteren, die gingen in tongen spreken, die gingen dromen zien, die kregen visioenen. En daar zijn echt dingen van gedocumenteerd. En dat is één ding, maar dat is niet, daar wordt niet zo heel veel over geschreven. Maar een tweede ding is dat als John Wesley grote buitenbijeenkomsten hield, dat hij een soort van, ja, hoe zou je dat bijna zeggen, een soort heroud had, die hij dan voor hem uitstuurde. Als hij dan ergens zeg maar een grote bijeenkomst had, werd altijd buiten gedaan. Dan ging er iemand voor hem uit, of twee mensen, en die gingen tegen de bezoekers zeggen, klim niet in de bomen, klim niet in de bomen. Want mensen die wilden hem allemaal goed zien, dus die klommen allemaal als het in een park was, dat gebeurde dan veel in Engeland, in grote parken klommen ze in de bomen. Maar wat vaak niet beschreven is, is dat, hè, want er wordt eigenlijk altijd een beeld geschetst in de boeken van John Wesley, alsof hij een beetje gewoon een nuchtere, sprekende man was. Maar er zijn diverse historici die dit bevestigd hebben, dat John Wesley, zodra hij ging spreken, de kracht van de geest kwam, de aanwezigheid van God zo tastbaar was, dat mensen echt uit de boom vielen. Dus dat was de reden waarom hij op een gegeven moment zei, ja, om ongelukken te voorkomen, klim niet meer in de boom. Ja, dat is toch prachtig, maar dat kan allemaal in Gods aanwezigheid. En God werkt op manieren die wij niet voor mogelijk hebben gehouden. En soms is het zo goed om die ervaring te hebben. Om die ervaring te hebben om niet te blijven hangen in al die overtuigingen. Weet je, daar kan je kop helemaal vol van zitten. Maar om te gaan ervaren, dat is het zo van, ja, natuurlijk weet ik dat God van me houdt. Maar ervaar je het ook? Ja, nou, eigenlijk niet. Ik denk, je kan alles weten. Maar er niet uit leven. En daar begint het. Het begint met de ervaring. Heb jij, als je God ervaart, dan kan je ervan uit gaan leven. Als je de liefde van God, kijk, de liefde van God kan je niet lezen uit een boekje. Helemaal niet. Je kunt prachtige studies houden, inderdaad, over het vaderhart van God. Maar als je niet die diepe ervaring in je leven ervaart, dat God een vader is die van jou houdt, ongeacht hoe jij bent, wie je bent, wat je doet. Dat zijn liefde onvoorwaardelijk is. Dan is het droge kennis. Droge kennis. En dan is het alleen maar overtuiging. En God wil dat wij gaan leven vanuit zijn, dat wij een cultuurverandering, dat er een cultuurverandering komt. En dat we gaan ontdekken. En dat we zeg maar teruggaan van het goedkeuren en zo naar de ervaring. Dat we, en ervaringen, weet je, we zijn soms misschien wel een beetje bang voor ervaringen of zo, dat weet ik niet. Ik ben ook best wel een controlefreak, zeg ik erbij. Dus ik snap heel dat gevoel, kan ik me ook heel goed voorstellen. Dat je altijd alles wil beheersen en wil controleren. En wil denken, klopt dat allemaal wel? En dat is soms zo mooi als je mensen hebt die helemaal niet uit een christelijke achtergrond komen. Ze ervaren gewoon iets en ze gaan ervoor. En ik wil Jacobus vragen om even iets te delen nog. En dan vraag ik de mensen van het aanbiddingsteam om nog een lied te spelen met ons. En nog even, zodat we God nog kunnen aanbidden. Maar ik wil je gewoon vragen om daarover na te denken. Van wil je eens terugstappen naar die, vanuit de overtuiging. Naar de ervaring. Nieuwe uitdaging.
Hallo. Als cultureel antropoloog zou ik gewoon zeggen dat ik het helemaal geweldig vind. En het is ook zo. I think maybe if we all start studying anthropology, God's presence will just fall.
Als we allemaal culturele antropologie gaan studeren, komt Gods aanwezigheid sowieso.
Okay, even serieus. In our group we've been talking about God's presence. In our Connect group.
In onze Connect groep zijn we bezig met het onderwerp Gods tegenwoordigheid.
And last Sunday I also shared that I realized that it's something I can't study.
Vorige week zondag heb ik ook gedeeld met jullie dat het eigenlijk iets is wat je niet kunt studeren.
I have to feel it.
Je moet het voelen.
Because I can't study Hanneke's presence to know her.
Ik kan Gods tegenwoordigheid niet bestuderen. Nog een keer.
Hanneke's presence.
Oh, ik kan Hanneke.
Study it.
Ja, je kunt Hanneke's. Ik kan Hanneke's tegenwoordigheid niet bestuderen.
I have to personally, intimately get to know her.
Ik moet haar persoonlijk en intiem leren kennen.
And some of you might remember Jonathan Wee. He was here with us.
De meeste van jullie die zullen Jonathan Wee herinneren die hier was. Die heeft hier een aantal maanden, jaren in de gemeente gezeten omdat hij op de Bijbelschool zat.
He sends his greetings, by the way.
Hij stuurt zijn groeten.
But I was skyping with him yesterday.
Ik was met hem aan het skypen gisteren.
And the weirdest things are happening in his life.
En de gekste dingen gebeuren in zijn leven.
He was watching Holy Ghost. It's one of these new Bethel movies.
Hij was een film aan het kijken. Die heet ook Holy Ghost. En dat is een van de nieuwste films. Die is vanuit Bethel in samenwerking met andere organisaties gemaakt. Over het werk van de Heilige Geest.
And as they were watching this movie.
En toen hij die aan het kijken was.
His friend tried to copy it via screen capture.
Ja, zijn vriend die probeerde, dat was dus in Duitsland, en ze waren die film aan het kijken, en zijn vriend die probeerde daar eigenlijk een kopie van te maken.
His friend copies everything illegally.
Zijn vriend die kopieert alles illegaal.
So it didn't work.
Het werkte niet.
And they didn't know why.
En ze wisten niet waarom.
So after this, at the end of the movie.
Aan het eind van de film.
The two of them just started talking to one another.
En Jonathan en zijn vriend die begonnen met elkaar te praten.
And then Jonathan looked towards the computer.
En Jonathan keek eigenlijk even naar de computer.
And there was a cloud of mist and smoke growing above the computer and the DVD and the screen.
En er was een wolk van rook en een soort mist over de computer en de DVD.
A real actual cloud.
Een echte wolk.
And he got a fright.
En hij schrok.
And he told his friend, your computer's burning up.
En hij zegt tegen zijn vriend, joh, je computer staat in de fik.
Friend runs to the computer.
Zijn vriend gaat naar de computer.
But the computer is switched off.
Maar de computer was gewoon af.
And they didn't smell any smoke. It didn't smell like anything.
En het rook ook niet branderig.
So then they realized, okay, there's something supernatural going on.
En ze bedachten zichzelf, ze realiseerden zich dat er iets bovennatuurlijks aan de gang was.
And when they realized that, they obviously fell on their knees and started worshiping and
praying. En ze zijn op hun knieën gegaan en ze zijn God gaan aanbidden.
And during all of this, the Holy Spirit said to both of them, they both heard it.
En door dit hele geheel, ze hebben het allebei gehoord.
If you want to watch the DVD again, you have to buy it.
Als je deze DVD weer wil zien, dan zul je hem gewoon moeten kopen. Zo heeft de Heilige Geest tot hun gesproken.
Any case, so they had this experience.
Dat was de ervaring.
And I wanted that experience.
En ik wilde die ervaring.
So I told Jonathan, Jonathan, stop talking and start praying for me.
En ik zei tegen Jonathan on the Skype, hè, stop met praten, Jonathan, bid voor mij.
And I sat like this.
En ik zei het volgende.
I sat like this.
Oh, ik zat op deze manier voor mijn beeldscherm, ja.
And Jonathan started praying.
En Jonathan startte met bidden.
And as he started praying,
en toen hij begon met bidden.
Something came out of the screen.
Er kwam iets uit het scherm.
And I was kind of like knocked back.
En ik werd teruggeslagen.
And I started laughing.
En ik startte te lachen. Ik begon te lachen.
Because it was just crazy.
Het was echt gek.
It was just crazy. That's why I laughed.
Het was echt gek. Daarom begon ik te lachen.
But he started laughing as well.
Maar Jonathan aan de andere kant in Duitsland begon ook te lachen.
And then God touched us.
En God raakte ons aan.
And we both started crying.
En allebei begonnen we te huilen.
Tears, tears, tears. Because we both felt so God's compassion for Berea.
En allebei voelden we zo Gods hart, zijn liefde voor deze gemeente, voor Berea.
And we started praying for Berea.
En we zijn begonnen met bidden voor Berea.
And we started praying for our connect group.
En we zijn begonnen om te bidden voor onze connect groep.
So that all of us might experience God's presence.
Zodat we met elkaar meer van Gods aanwezigheid zullen ervaren.
Okay, long story short, after the Skype session.
Na deze Skype sessie.
I told Jonathan one day I will do like those people in the DVD.
En ik zei tegen Jonathan op een dag ga ik doen wat de mensen ook in die DVD doen.
I'm just gonna stand like this and say thank you Holy Spirit, touch them.
Ik ga in die DVD, zijn er mensen die gaan naar iemand toe en die zeggen, dank u Heilige Geest, raak ze aan. Maar ze raken de mensen dus zelf niet aan, dat is even.
And without touching them, the people just experience weird things.
En mensen waarbij dat gebeurt, die gaan bijzondere dingen ervaren.
So I said, Jonathan, put out your hands.
So ik zei, Jonathan, open je handen.
And I said, thank you, Holy Spirit, double it.
En ik zei achter het beeld, terwijl ik achter de Skype was, ik zei, dank u Heilige Geest, verdubbel het.
And a spark which I saw with my own eyes flew from my hands into the screen.
En een vonk, en ik zag het echt met mijn eigen ogen, kwam vanuit mijn handen naar het scherm.
Stroom. Ik weet Stroom. Echt niet hoe het uit te leggen.
Kan niet anders uitleggen.
And the screen, voep, shuts down.
En de stroom en het scherm was uit.
So, I switched it on.
Zo, so ik deed het weer aan.
And there was Jonathan on the other side going like this.
En Jonathan, die zat aan de andere kant, ja, te schudden. Alsof hij onder de stroom stond waarschijnlijk.
What was that?
En hij zegt, wat was dat?
He says, I don't know, but I'm burning.
Hij zegt, ik weet het niet, maar ik brand gewoon.
Long story short, we often seek experiences.
Om een lang verhaal kort te maken, wij zoeken heel vaak aan ervaring.
We want those experiences to become part of our daily lives.
We willen die ervaringen deel worden van ons dagelijks leven.
But this needs to be very clear.
Maar dit moet heel duidelijk zijn.
We don't seek the experience.
We zoeken niet de ervaring.
We're seeking Jesus.
We zoeken Jezus.
We're seeking the Father and the Holy Spirit.
En we zoeken de Vader en de Heilige Geest.
But it's within the experience.
Maar het is in de ervaring.
That God changes us.
Dat God ons verandert.
So that we can change the world around us.
Zodat we de wereld om ons heen kunnen veranderen en mogen veranderen.
We had an experience together with the Holy Spirit.
We hebben een ervaring met de Heilige Geest.
And it was joyful.
En het was super tof.
But the result of that was praying for the church.
Maar het resultaat was dat we gingen bidden voor de gemeente.
So when we talk about God's presence.
En als we bidden, spreken over Gods aanwezigheid.
Oh, this is what I learned through the experience.
Dat is wat ik door de ervaring heb geleerd.
The point is not the weird experiences. The point is that God changes us in the experiences. So that we might see him, and because we see him, we go out to change the world.
Het punt is dat we niet veranderen door de ervaring, maar dat we veranderen door God die de ervaring geeft. Zodat we de wereld kunnen veranderen.
The point is to go out there and change the world.
Het punt is dat we geroepen zijn de wereld in te gaan om het niet voor onszelf te houden.
Ja, dankjewel.
Amen. Amen. Ja. Bijzonder. Bijzonder. Laten we God aanbidden.
Presence, I find rest.